Geliefde gemeente, ik denk dat niemand het erg gevonden heeft dat vanavond in deze laatste leerdienst voor de vakantie als stof bij de Dordtse leerregels Johannes 10 is uitgekozen. Het is immers een zeer aansprekend en aantrekkelijk beeld dat wij getekend zien, wat jong en oud aanspreekt, die herder met zo'n kudde. Of ze nou in de stal zijn of 's morgens daar uitgeleid worden en je ziet die herder ervoor uitlopen op weg naar grazige weiden en stille wateren. Het is een beeld dat in de loop van de eeuwen vele dichters en schilders heeft geïnspireerd. En wat, zoals ik zei, ook ons jong en oud aanspreekt. Het is wel een zeldzaamheid geworden dat je ook in Nederland schaapskudden kunt zien. Maar als je er een in de buurt hebt op vakantie, ik herinner mij nog heel goed als wij in de jaren 70 op vakantie gingen in Drenthe, vaste prik, 's avonds, zo tegen de avond, naar de schaapskooi in de buurt van de camping om daar de terugkeer van die herder met zijn schapen mee te maken. Daar zag je iedere middag weer naar uit. Nou, het is ook in de Bijbelse tijd een heel vertrouwd beeld, nietwaar? Herders met kudden. De aartsvaders hebben zo'n leven geleid. David was, voordat hij koning werd, zo'n herder. En in het Nieuwe Testament, aan het begin van het evangelie, komen we ze ook tegen, de herders in de velden van Efrata. En het is zo bijzonder dat God in zijn woord laat weten dat hij dat beeld nou heel goed vindt passen bij de verhouding tussen hem en zijn volk. Als je het hebt over dat hele volk dat je als een kudde mag beschouwen, ik zou daar allerlei profetieën bij kunnen halen, Jesaja 40... Jeremia en Ezekiel spreken ervan, Micha 2... Zacharia 13, talloze plaatsen waar God de herder wordt genoemd, het volk zijn kudde, maar ook heel erg persoonlijk, gemeente. Zo persoonlijk als wij het al in deze dienst gezongen hebben met Psalm 23. De Heere is mijn herder. En wat ik dan vervolgens ook bijzonder vind, is dat de Heere Jezus dat oud-testamentische beeld vervolgens op zichzelf toepast. Eigenlijk wel apart, jongens en meisjes, want je weet natuurlijk wel dat er ook plaatsen in de Bijbel zijn waar de Heere Jezus het lam wordt genoemd. Dan zou je denken, hij is zelf onderdeel van een kudde. Maar nee, ergens in de Openbaring van Johannes staat van de mensen die zalig worden, het lam zal hen weiden. Wonderlijk, een lam dat het werk doet van een herder. Want weiden, de plekjes aanwijzen waar de schapen kunnen eten en uitrusten, dat is het werk van een herder. En dat zal de Heere Jezus als geen ander kunnen, gemeente, juist omdat hij zich als lam heeft opgeofferd voor de kudde. Nou, Johannes 10 heeft het ook al over deze dingen. En u moet er eens even op letten, dat is zomaar één ding wat je in dit hoofdstuk opvalt. Ik zal u verschillende zaken noemen, maar wat je dan bijvoorbeeld in vers 3 hoort, over als de deurwachter de deur van de schaapskooi open gaat doen en daar komt die herder 's morgens aan die zijn schapen op gaat halen en mee gaat nemen. De schapen horen zijn stem, hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. U ziet daar precies hetzelfde als wat we van God in het Oude Testament zien. Een hele kudde die zich laat meenemen door deze herder, maar ook dat heel persoonlijke. Hij roept zijn schapen bij name. Dat is toch wel uniek aan de Heere Jezus, vindt u niet? Terwijl dat volk uiteindelijk een schare zal zijn die niemand ook maar tellen kan. En hij roept ze hoofd voor hoofd en hart voor hart. Nou, dan mag hij zich wel noemen met die naam die hij in Johannes 10 zichzelf geeft, vindt u niet? De goede herder. Hij mag het zeggen. De grote, de unieke en de goede herder. Ik zeg dat met nadruk, omdat u moet weten dat er in de tijd van de Bijbel verschillende mensen zich deze titel hebben toegeëigend. Het was een min of meer bekende eretitel in het Oude Oosten, die bijvoorbeeld de farao van Egypte gedragen heeft. Maar ook verschillende afgoden, zoals de Baal, die werden door hun bewonderaars ook genoemd de goede herder. Maar wat een misplaatste eer. De farao van Egypte heeft al zijn onderdanen niet bij naam gekend en ook niet persoonlijk allemaal hoofd voor hoofd verzorgd en aandacht voor hen kunnen hebben. En Baal en die andere afgoden, ze bestonden niet eens om hun aanroepers te helpen. Maar wie kent zijn volk zo door en door als Jezus de zijnen kent? Nee, dan is het een meer dan gepaste titel. De goede herder. Of zoals het eigenlijk letterlijk in het Grieks heet, de schone herder. Schoner dan alle mensenkinderen. Onder andere vanwege zijn pastorale zorg. Nou, wat maakt hem dan als herder zo schoon, zo uniek, zo goed? Als je eens nagaat wat je van een gewone herder mag verwachten. En wat we dan in Johannes 10 van de Heere Jezus lezen op die punten. En hoewel dit geen officiële bevestigingsdienst is, broeder Voorthuizen, luisteren we als pastores maar mee naar wat we van de grote pastor horen en lezen. Kijk, normaal gesproken is zo'n herder zelf eigenaar van de schapen. Gekocht en betaald. En dat geeft, dat begrijpt u wel, als je een aantal schapen zelf hebt gekocht met je eigen geld en je hebt ze tot jouw kudde gemaakt, dat geeft een hechte band. Een band die je niet hebt als iemand bijvoorbeeld ingehuurd is als uitzendkracht. Dat is trouwens een situatie waar Johannes 10 met zoveel woorden over spreekt, niet waar? Als die crisis optreedt in vers 12 en in vers 13, dan zie je daar het onderscheid komen. De huurling en die geen herder is, die het alleen maar voor de centen doet en die geen hart heeft voor de schapen, zodra er gevaar dreigt, gaat hij rennen voor zijn leven. Hij laat de kudde in de steek, maar zo niet. De echte herder. Vers 11 zegt het in zulke bekende bewoordingen. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar dan moet u eens eventjes toch bij stilstaan, gemeente. We zouden het vreemd vinden als het anders werd voorgelezen, maar het is eigenlijk een hele vreemde tekst. Het had nog begrijpelijker geweest als er had gestaan, de goede herder waagt zijn leven voor de schapen. Zoiets mag je dan toch wel van een goede herder met hart voor de kudde verwachten. Dat hij zich ervoor inzet. Het een en ander op het spel zet. Maar deze waagt zijn leven niet. Deze stelt zijn leven voor de schapen. Hij is er van meet af aan op uit geweest om zijn leven te geven voor dat van de kudde. Terwijl normaal gesproken een mensenleven meer telt dan een beestenleven, niet waar? Maar het ging in dit geval ook niet om beesten, het ging om mensen met een onsterfelijke ziel. Mensen die zichzelf in het eeuwig verderf hadden gestort. Op weg naar de eeuwige rampzaligheid. En daar komt dan die herdergemeente, die zijn leven stelt, die zich in de dood gaat geven, die je tegen de schapen kan zeggen, ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Waarom heeft hij het er eigenlijk voor overgemeend? Waarom gaat deze herder zo ver? Nou, het beeld van de herder geeft daar een antwoord op. Omdat die schapen van hem zijn. Ze zijn zijn eigendom. En hij heeft daarom hart voor hen. En nu moet die gemeente nog eens eventjes goed kijken naar dat hoofdstuk Johannes 10. Want dat die band tussen deze herder en deze schapen zo verschrikkelijk hecht is en zo uniek is, dat wordt in Johannes 10 nogal onderstreept. Ik zou u kunnen wijzen op vers 14. Daar zie je iets van die exclusieve band tussen herder en schapen. Ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Maar eigenlijk zat dat er vanaf het begin van het hoofdstuk al in, gemeente. Nog eens een keer kijken naar die versen 3 tot en met 5, waar het mee begon. Als die deur open gaat, als die herder 's morgens aankomt lopen, hij wil zijn kudde meenemen naar de weide. En op wat voor manier gaat dat dan? Nou, dan is het kennelijk zo, zo ging dat ook in de tijd van de Bijbel, dat je van die gemeenschappelijke schaapskooien had, waar misschien wel 3 of 4 kuddes tegelijkertijd overnachten. En dan komen dan 's morgens die herders van die kudden aan om hun schapen eruit te halen en om ze mee te nemen naar hun plekje. Nou, hoe zal dat onderscheid dan vallen, gemeente? Hoe zullen ze dan hun eigen schapen meekrijgen en de rest niet? Johannes 10 zegt, dat komt nou door die unieke band tussen herder en kudde, want dan gaat het om het stemgeluid van de goede herder. Dan blijkt het verschil tussen de mijnen, tussen de schapen van deze herder en mensen die dat niet zijn. Want er is zo'n verschil tussen de mensen, dat heeft u toch gelezen in Johannes 10. Verschil dat later zo pijnlijk openbaar komt als de Heere Jezus in vers 26 tegen een aantal Joden moet zeggen, maar gij gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen. Nou, dat is een lijn die we in het Johannes-evangelie wel eens vaker getrokken zien worden. Mensen die bij de Heere Jezus horen en mensen die er niet bij horen en die er ook niet bij willen horen. Mensen die uit hem leven en mensen die zonder hem leven. Denkt u aan wat later in het Johannes-evangelie wordt gezegd over de wijnstok en de ranken. En over ranken die geen vrucht dragen en daarom uitgehouwen worden. Denkt u ook, gemeente, aan dat diepe, diepe Johannes 17, waar de Heere Jezus het zelf ook weer zegt. Vader, ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uw. Diepe woorden, gemeente. Want u moet weten, die schapen waar we het vanavond over hebben, die waren en die zijn dus van God. Uitgekozen, uitverkoren, niet omdat ze beter waren dan een ander, maar omdat hij hen lief gehad heeft met een eeuwige, eenzijdige, onveranderlijke liefde. En in de eeuwigheid zijn die schapen aan de goede herder gegeven, in handen gelegd van de Heere Jezus. En hij werd de eigenaar. Hij zou voor hen moeten en mogen zorgen. Hij zou zijn leven voor hen gaan stellen. Ja, voor hen. En dat is de eerste brug eigenlijk die je kunt slaan tussen Johannes 10 en tussen de leerregels waar we vanavond nog een keer naar luisteren. Want heeft u gemerkt in die paragrafen die ik u voorgelezen heb, dat het daar eigenlijk over dezelfde dingen gaat? Ik heb daar ook gehoord van de vrije raad en de genadige wil en het voornemen van God de Vader. En wat was dat voornemen? Dat Christus door zijn lijden en sterven zaligheid zou gaan verwerven voor zondaren. Hij kreeg een opdracht mee in de eeuwigheid. Die zoon van God die herder zou worden. Maar er wordt hier sterk beklemtoond wat we ook dus tussen de regels door in Johannes lezen. Dat betrof een bepaald volk. En het trof mij ook bij het lezen van de stof in de leerregels van de week, dat je herhaaldelijk die twee woorden tegenkomt. Zij allen en zij alleen. Is u dat ook opgevallen? Zij allen, alle uitverkoren, scharen die niemand tellen kan, maar ook zij alleen, want niet iedereen wordt uiteindelijk schaap. Niet iedereen wordt uiteindelijk gered. Maar ik moet er nog wat bij zeggen. Niet iedereen wordt zelfs in principe gered. Waarom zegt u dat zo nadrukkelijk, dominee? Nou, dat zeg ik omdat dat nou juist op dit punt de dwaling van de remonstranten is. Iedereen is in principe gekocht en voor iedereen is in principe betaald. Maar nou is het wel belangrijk dat je dat gelovig aan gaat nemen. Anders werkt het niet. We hebben al verschillende keren tegen elkaar gezegd, gemeente, dat is een boodschap die op het eerste gehoor rijker klinkt dan wat Johannes 10 en de leerregels prediken. Omdat het zo aantrekkelijk op het eerste gezicht overkomt. In principe is er voor iedereen betaald. Maar het maakt van de Heere Jezus een halve zaligmaker. Iemand die zijn werk toch niet goed doet en die het ook niet goed af kan maken als u niet meewerkt en als u niet instemt. Nou, dat is een armere Heere Jezus, dan ik u vanavond wil verkondigen, gemeente. En het moet ons ook opgevallen zijn, anders leest u het vanavond nog eens na, dat van dat werk van de goede herder in de leerregels wordt gezegd, dat is nou krachtig werk. Niet half werk. Niet werk waar je nog wat aan moet toevoegen, anders werkt het niet. Maar het is krachtig. Hij verlost hen, hij bewaart hen tot het einde toe en hij brengt ze allemaal in de zaligheid. Zij allen en zij alleen. Maar dat is dus, gemeente, ik hoop dat u dat vanavond met mij ziet, alleen maar Bijbelse taal. Als u algemene verzoening zou leren, zoals de remonstranten doen, ik weet niet wat u dan zou maken van zo'n tekst als Johannes 10 vers 27 en vers 28. Waar die schapen worden beoogd, de mijnen, wat geldt van al die mijnen, van al die schapen van de Heer Jezus, ik geef hun het eeuwige leven. En zij zullen niet verloren gaan in eeuwigheid. Niemand kan hen uit mijn hand rukken. Dat is Bijbels gemeente. Maar laten we nog eens even verder gaan met het luisteren naar Johannes 10. Want ik zei al, er zijn meer dingen die je van een herder mag verwachten. En waarvan je dan vervolgens kunt vragen, en hoe doet die goede herder dat dan? We hebben het net gehad over het stellen van het leven voor die schapen. Nou, daarin is die uniek. Daarin gaat die veel verder dan welke aardse herder dan ook. Maar dat komt omdat ze zijn eigendom zijn. Maar wat mag je nou nog meer van een herder verwachten? Nou, dat hij die schapen in de verzorging die hij ze biedt, alles geeft wat hij schapen nodig hebben. En dan kun je aan verschillende dingen denken natuurlijk, gemeente. U denkt allereerst aan die grazige weiden, die beesten moeten eten. Taak van de herder om ze te brengen op de beste plekjes waar ze kunnen grazen. Waar ze vervolgens wat kunnen drinken aan de stille wateren der rust. En waar ze ook nog kunnen uitrusten. U mag van een herder ook verwachten dat hij ze bewaakt en dat hij ze bewaart. Want er loopt van alles en nog wat rond wat die schapen kan bedreigen. Ik heb gelezen over dieven en moordenaars. Ik heb gelezen vers 12 over een wolf die kan aankomen sluipen en een schaap te grazen wil nemen. Schapen zijn weerloos. De herder moet ze met zijn stok en zijn staf beschermen. Ja, en ook nog eens tegen zichzelf. En dat is misschien wel een lijn die vooral ook doel treft bij mensen die deze goede herder kennen in hun leven. Maar die heel vaak, als ze denken aan hun herder, de neiging hebben om dat laatste vers van Psalm 119 te zingen. Met schaamte en met een gebogen hoofd. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Ook daarom moeten ze van tijd tot tijd in de stal zijn, gemeente. En gaat de deur op slot, begrijpt u. Niet alleen opdat er niemand van buiten naar binnen zou komen, maar ook dat ze 's nachts niet van binnen naar buiten zouden weglopen. Dwaalziek als ze zijn. Nou, dat mag je dus van een herder in het algemeen verwachten. Voedsel, bescherming, bewaking. Wat heeft de goede herder zijn kudde te bieden? Nou, als het over het voedsel gaat, gemeente, mag u er al ervaring in hebben. Door deze herder bijvoorbeeld in zo'n dienst als vanavond meegenomen te worden in de grazige weide van het woord. En in dat woord het voedsel te mogen ontvangen dat je nodig hebt voor je ziel. Voedsel dat juist zo verzadigt. Omdat het niet het een of het ander is wat deze herder laat prediken. Maar zoals we het vanavond al gedaan hebben. Dat hij zijn leven voor de schapen heeft gesteld. Dat hij gerechtigheid heeft verworven zodat ze van het eeuwig verderf worden verlost. Er is borg gerechtigheid. En wat verzadigt het hart van een arme zondaar meer dan borg gerechtigheid. Iemand die zichzelf voor de ander stelt. En daarmee de schuld betalen wil. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. De schapen hebben er naar leren hongeren en dorsten. En de geest liet ze zien. Christus heeft het antwoord op uw zielennood. Dat is trouwens een punt wat uitgewerkt wordt in die paragrafen die we lazen, gemeente. En als het in paragraaf 8 wat wordt uitgewerkt. Wat heeft de Heere Jezus nou te bieden aan schapen, aan zondige mensen? Dan valt daar op een gegeven moment de term de zaligmakende gaven van de Heilige Geest. Ik noemde hem net al even. Het is via de Heilige Geest dat u contact krijgt met de goede herder en bediend wordt uit de goede herder. Maar welke gaven krijgt een mens dan al niet van hem? Wonderlijk genoeg wordt dan allereerst genoemd het geloof. Het geloof. Vaak voorgesteld als een lege hand van een bedelaar. Mag ik het vanavond eens anders zeggen? Weet je wat geloof is? Dat is de mond van zo'n schaap. Waarmee die leert opeten wat de herder hem voorzet. En wat is dan het zielenvoedsel wat de herder zijn schapen geeft, gemeente? Nou, dan komen die dingen die juist bij een herder passen, gemeente. Ook die bewaring, nietwaar? Reiniging van de zonde, jawel, maar ook bewaring. Wat heb je nodig als weerloos mensenkind die zichzelf niet eens kan vertrouwen? Tot het einde toe getrouw bewaren. Nogmaals, dat geldt dan voor de vijanden die je van buitenaf bedreigen. En die leer je ook gerust wel kennen. Maar ook tegen die vijand die je van binnen hebt. En die elke keer weer ontdekt moet worden aan zichzelf. En zichzelf tegenvalt. En dan die psalm 119 gaat zingen. Of die psalm 80 gaat bidden. Getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons, toon ons het liefelijk licht van uw vertroostend aangezicht. Wat een wonder wordt het dan steeds meer, gemeente, mag u het nazeggen. Als je dan na je eigen ontrouw weer gezien en gevoeld te hebben, zijn trouw weer gewaar wordt. Zijn gebleven liefde, die nooit zegt en nou is het genoeg. En nou is het een keer afgelopen. Nou heb je het te ver en te bond gemaakt. Hij blijft getrouw. Ja, zegt iemand, dominee, ik vind het allemaal wel mooi gezegd natuurlijk. Maar ik heb vanavond toch wel weer hetzelfde gevoel wat ik wel vaker bij die Dordtse leerregels heb. Dat ik zeg, nou ja, het zijn prachtige dingen die uit Johannes 10 naar voren worden gehaald en die vervolgens blijken aan te sluiten bij de laatste hoofdstukken, de laatste paragrafen van de Dordtse leerregels vanavond. Maar dat is dan wel alleen maar troostvol voor een bepaald soort mensen vanavond. Dat heb u heel nadrukkelijk gezegd, dominee. Zij allen en zij alleen, en dat zijn dus de uitverkorenen, om dat woord maar weer eens te gebruiken, de mijnen. Van de Vader aan de Zoon gegeven en hij is de eigenaar geworden en hij stelt voor hen zijn leven. Maar ja, wat heb je nou vanavond in de prediking tegen die andere mensen te zeggen? Die dan niet de mijnen zijn. Of die dat niet weten of ze dat wel zijn en dat niet zouden durven zeggen, maar is daar een boodschap voor gemeen? Nou, dan ga ik nog een keer met u terug naar Johannes 10. Want dan blijkt er inderdaad een woord te zijn voor iedereen die vanavond oog in oog met die goede herder staat. Heeft u dat niet gehoord in Johannes 10? Dat de Heere Jezus ook nog een woord had voor die mensen die niks van hem moesten hebben. Laat ik daar eens mee beginnen. Dat tweede gedeelte van de schriftlezing vanaf vers 22, als het dan winter is en het is feest en hij wandelt daar ergens in de tempel rond en dan komen de mensen op hem af en er zijn allerlei stemmen die opgaan en die hem van alles en nog wat beschuldigen en die zijn volgelingen zeggen, wat moeten jullie nou eigenlijk met die Jezus van Nazareth, wat zie je nou eigenlijk in hem? En dat de Heere Jezus die mensen dan niet negeert, maar hen zo ernstig gaat aanspreken. En in dat aanspreken, wat vanavond dan ook een plek in de prediking moet hebben gemaakt, daar kan ook een appel in gehoord worden. En dat is ook een klop nog op de deur van het hart. Als er nou mensen vanavond zijn van wie de Heere Jezus moet zeggen, en gij gelooft niet, omdat gij van mijn schapen niet zijt. Zou de Heere Jezus dat nou vanavond alleen maar zeggen om je weg te sturen? Of zou dat nou een klop op de deur van je hart zijn om je tot nadenken te brengen, tot bezinning? Oh, nou hoor ik wel in naam bij de gemeente. Ik heb met de gemeente vanavond gezongen. Hij heeft ons gemaakt tot schapen die hij voedt en wijdt. Een volk tot zijn dienst bereid. Maar o God, het is niet waar. Want ik ben niet tot uw dienst bereid. En hoe moet dat nou anders worden? En zeg nou zelf, gemeente, als de Heere Jezus zelfs tegen zulke mensen nog wat wil zeggen. Al is het ontdekkend en ontmaskerend. Zou het dan voor mensen die zo twijfelmoedig zijn. Mensen die hunkeren naar zekerheid. Die er naar uitzien om zich schaap van de goede herder te durven noemen. Zou het voor hen vanavond dan onmogelijk wezen? Zouden ze overgeslagen worden als de goede herder rondgaat en vanavond deze en gene aanspreekt? Of zouden zulke mensen nog bemoedigd worden, gemeente? Kijk nog eens even naar ons hoofdstuk, naar het 16e vers. Wat zegt de Heere Jezus erbij? Als hij al een aantal discipelen om zich heen verzameld heeft en nog bezig is om in het volk Israël zijn prediking te laten horen en mensen toe te brengen. Wat zegt hij bij voorbaat? Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ook die moet ik weiden. En hoe gaat dat dan, dominee? Hoe word je schaap van de goede herder? Nou, volgens de Dordtse leerregels, maar u wist u toch nog wel, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Die leert om het van hem te verwachten. Om op die beloften te pleiten waarvan we vanmorgen ook weer het een en ander hebben gehoord en gezien in de bediening van de Heilige Doop. Verwachtend pleiten op het werk en op het woord van de herder zelf. Maar vervolgens zou ik de vraag willen stellen, gemeente, hoe herken je dan zo'n schaap? Want dat zou misschien ook iemand kunnen helpen die zichzelf afvraagt, wie ben ik nou eigenlijk? Ik zou het best willen durven zeggen dat ik ook een schaapje van de goede herder ben. Maar wanneer ben je dat dan? Hoe herken je dat soort mensen? Johannes 10 geeft weer het antwoord, gemeente. Kijk eens naar vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelve en zij volgen mij. Ik heb de oude dominee de Jong, die de ouderen onder ons hier op deze preekstoel nog hebben horen preken, heb ik wel eens horen zeggen in dat vers, daar wordt eigenlijk een oormerk en een voetmerk gegeven. Ze hebben een oormerk, ze zijn te herkennen aan het horen, het luisteren naar de stem van de Heere Jezus. En vervolgens zijn ze te herkennen aan hun voeten. Want wat doen die voeten? Als ze de Heere Jezus hebben gehoord, gaan ze achter hem aan. En of dat schaap nou nog een lammetje van 3 maanden is, gemeente, of al 4 jaar is, dat zijn nou 2 kenmerken van alle schapen van de Heere Jezus. Vanaf het allereerste begin. Neem nou bijvoorbeeld een van de discipelen. Ik noem zo maar even een voorbeeld. U kent de geschiedenis van de roeping van Levi. Man zit in het tolhuis. Midden in zijn zondige bestaan. Jezus komt voorbij. Roept van de overkant van de straat. Volg mij. Hij legt zijn pen neer. Hij doet zijn kasboek dicht. Hij sluit zijn kantoor af en hij volgt Jezus. Wat is waarachtige bekering, gemeente? Jezus stem horen en hem gaan volgen. En als iemand vanavond zegt, dominee, maar dat is nou juist mijn probleem altijd, want dan hoor ik dat wel en ik beaam het ook wel, ik geloof dat het zo gaat, maar wat is dat nou juist onmogelijk voor een mens dood in zonden en misdaden, Jezus horen en volgen. Ja, maar luister nou eens, als Jezus zijn stem laat horen, dan moet je volgen, hoor. Zolang het zijn knechten zijn, dat zal ook in het pastoraat altijd wel weer openbaar komen. Zolang mensen tegen je aanpraten, al komen ze met de schrift, maar als het alleen maar het menselijke inspannen is en overtuigen, wordt er geen sterveling bekeerd. Maar als Jezus door zijn geest tot je gaat spreken, zijn kracht doet ervaren, misschien heeft u het hier wel ervaren onder de prediking. Misschien heeft iemand het wel eens ervaren toen er avondmaal was en de goede herder zijn stem liet horen en voordat je twist liep je in het middenpad. Want je moest komen. Als hij spreekt, komt Levi uit zijn tolhuis. Als hij spreekt, staat de man in Bethesda ineens op zijn voeten. Als hij spreekt, komt Lazarus uit zijn graf. En zo roept de Heere Jezus ook vandaag. En hij roept bij name. U durft zich geen schaap te noemen, maar hij roept u toch bij name. Hij roept, arme zondaar. Zijn er arme zondaren? Adamskind, albederver, roept hij uw naam? Treft hij u op die gevoelige plek waar u zich over schaamt, waarom u wanhopig kunt worden als u zichzelf in de spiegel ziet? Heer, hoe zal het ooit anders worden? Want het is nog nooit wat geweest en het wordt nooit wat. En nou roept hij bij name. Dwaalzieken, domoren, eigenwijzerikken. Zijn er mensen die zich zo willen laten noemen, gemeente? Die een herder nodig hebben om hen op te zoeken en op te pakken en thuis te brengen en alles te geven wat ze nodig hebben. Die herder is er. En zijn naam is Jezus. En het woord geeft ons vanavond bij deze toestemming om op zijn stem te antwoorden. Om te horen en om te volgen, opdat we Psalm 23 persoonlijk zouden mogen nazeggen. De Heere is mijn herder. Ga ik nog even door, gemeente, want die laatste paragraaf hebben we eigenlijk nog niet behandeld. Paragraaf 9. Want wat is, als je dan zo mag horen en mag volgen, schaap mag worden, wat is dan uiteindelijk de troost van de kudde van Christus? Let dan weer op dat woordje krachtiglijk. Ziet u dat staan? Krachtiglijk. Gods plan staat of valt niet met mijn geloof of met mijn volharding. God leert mij wel geloven. God leert mij wel volharden. Maar uiteindelijk is het maar wat een of ander gezang heeft gezegd. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij kiest te zijn en uit. Hij roept die allen. En toen ik dat van de week opschreef in de preekschets, toen dacht ik, arme remonstrant. Mens die zoveel altijd moet. Ook als je onder een remonstrantse prediking zit, altijd maar weer moeten, moeten, moeten. En nooit jezelf rust gunnen. Denk aan de rust die we vanmorgen gepredikt hebben. Terwijl het voor Gods kind zo goed toeven is. Misschien heeft u er vandaag wel een indruk van gekregen onder een van de preken. Zo goed toeven aan de wateren der rust. En terwijl je uit mag rusten van alles wat van de week op je afkwam en wat er in je eigen hart leeft. Maar hij legde je neer en hij wilde je verzorgen. Tot hem opzien en het mogen geloven. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat zegt een remonstrant nooit. En als de schapen dan eens niet aan stille wateren liggen. Als ze nou eens heel anders gesteld zijn. Als ze nou eens in dat dal van de schaduw des doods lopen. Of als ze volop in de aanvechting zijn. Ik las ook van de poorten der hel die zich tegen de kerk stellen. Wat dan, als je daarmee te maken hebt? Dan biedt paragraaf 9 ook uitzicht, gemeente. De herder bewaart voortdurend de kudde. Er zal altijd zijn, vindt u dat niet een geweldige bemoediging, ook in onze tijd. Er zal altijd zijn een kerk der gelovigen. En niemand zal ze uit zijn hand rukken. En ook niet uit de hand van de Vader. Gods raad zal een keer zo volkomen vervuld worden, dat de uitverkorenen eenmaal tot één vergaderd zullen worden, staat er. En wat kun je daar soms naar uitzien, vindt u niet? Dat je alle onrust ook op het kerkelijk erf waarneemt, alle afkalving en afbraak, maar ook alle onderlinge verdeeldheid, misverstanden, dwaalleren. Eenmaal zal het zijn, en Johannes 10 heeft het ook al beloofd. Het zal worden één kudde met één herder. Laatste vraag voor vanavond, gemeente. Wat moet deze troostvolle prediking opleveren? volgens het slot van hoofdstuk 2, drie dingen. Ik noem ze alleen maar heel kort. Jezus standvastig beminnen. Jezus gedurig dienen. En Jezus hier en tot in alle eeuwigheid prijzen. En ik vraag u, gemeente, is die het niet waard? En nou ging het vanmorgen over ja-woorden. Als u nou vanavond ook, wie u dan ook bent, wie je dan ook bent, als je nou vanavond moet zeggen ja, dominee, hij is het waard. Nou, laat dat dan consequenties hebben. Voor zijn schapen, voor mensen die schaap zouden willen zijn, en voor mensen die zich als een bok nog afkeren, maar ook vanavond zijn aangesproken. Laat dat dan consequenties hebben. Als die het waard is, dan ook voor mijn hart en leven. Opdat het voor ons allemaal zal gelden wat we gaan zingen. Zo zullen wij, schapen uwer weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Amen.